De Stem. Een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen.
Goeiedag en van harte welkom bij podcast De Stem. In deze aflevering gaan we het hebben over vervolging in een land waar je misschien niet zo snel aan zou denken. Maar het kan in dit land ernstige consequenties hebben als je in Jezus gaat geloven als de Messias. Ik heb het over het land Israël, het land van de Bijbel. Voor ultra-orthodoxe Joden is het onacceptabel als er iemand uit hun gemeenschap Jezus aanneemt als verlosser. Het kan betekenen dat je geëxcommuniceerd wordt uit je familie of uit de gemeenschap zelfs. Het gebeurt ook dat ultra-orthodoxe Joden kerken van Messias-beleidende Joden binnenvallen. Nou, over de situatie van vervolging van Messias-beleidende Joden praat ik in deze podcast met twee mensen van Stichting Israël en de Bijbel. Een stichting die zich inzet voor bijbelverspreiding onder het Joodse volk. David van Wijk en Jacqueline Lohman, allebei hartelijk welkom in podcast De Stem.
Dank je.
Ik zei het net al, hè, bijbelverspreiding in Israël. Dat is eigenlijk jullie belangrijkste doel, David van Wijk. Jij bent stafmedewerker en spreker Stichting Israël in de Bijbel.
Ja, nee, dat is inderdaad precies waar ons hart ligt. Wij hebben het zelf vaak over de Bijbel teruggeven aan het Joodse volk. God gebruikte ooit het Joodse volk om zijn woord op te laten schrijven. Eigenlijk alle bijbelschrijvers waren Joods. Nou, wat we vandaag de dag zien is dat veel Joodse mensen dat woord niet meer lezen. Het Nieuwe Testament niet, maar ook vaak het Oude Testament blijft gesloten. En we willen dat uit liefde en dankbaarheid weer eigenlijk aan hen teruggeven. Met de hoop en met het gebed dat ze er in de Heer Jezus als hun Messias mogen leren kennen.
Ja, eigenlijk is dat vreemd, hè, dat je de Bijbel teruggaat aan een volk waarvan we het zelf hebben ontvangen.
Inderdaad, ja. En ja, dat is het vreemde ervan. In Israël is het Nieuwe Testament maar heel moeilijk te krijgen. Dus vandaar dat we moeten gaan brengen. Maar ook het Oude Testament blijft vaak gesloten. Vaak worden eerder de rabbijnse geschriften gelezen dan het Oude Testament zelf of de Tenach, zoals het Joodse volk die noemt.
Ja. Nou, dat roept vaak heel veel gevoeligheid op. Hè. Daar gaan we het straks over hebben. Jacqueline Lohman, jij bent redacteur. Schrijft ook in jullie magazine van Stichting Israël en de Bijbel. Maakt ook een podcast met gesprekken over Israël, de Bijbel. Ik zei net al in mijn inleiding, hè, als je spreekt over Israël, dan denk je nou niet meteen aan christenvervolging. Maar dat is toch wel het geval, hè?
Ja, want als je denkt aan vervolging, nou dat weten jullie als geen ander, denk ik. Dan denk je aan martelingen, gevangenissen, mensen die zeg maar zelfs vermoord worden vanwege hun geloof. Dat is in Israël niet aan de orde. Je hebt te maken met intimidatie, provocatie, pesterijen, vandalisme. Dat zijn een beetje de dingen die zeg maar in Israël spelen rondom Messiasbeleid.
Maar dat is toch wel vrij heftig, toch? Kun je een concreet voorbeeld noemen waar, van de situatie, wat recent is gebeurd, waaruit blijkt inderdaad dat Joden die Jezus aannemen ja, met vervolging te maken hebben?
Nou, ik heb een heel recent voorbeeld van het niet geaccepteerd zijn. Een week of twee geleden, drie inmiddels, heeft er een foto online gestaan van een soldaat. Nou, dat was de eerste keer na corona dat weer publiekelijk zich beëdigd konden worden. Dus dat was wel een moment. Nou, op zich niks bijzonders. Op die foto stond een soldaat met een Bijbel in zijn hand. Ook op zich niks bijzonders. Totdat er ingezoomd werd op die Bijbel en bleek dat die nieuwe recruut een volledig Hebreeuwse Bijbel had. Dus Tenach en Nieuw Testament in één. Dat was al bijzonder. Maar op dat Bijbeltje stond ook nog een piepklein soort gespje-achtig iets. En daar stond Natsor op. Natsor is de organisatie die nieuwe soldaten begeleidt voordat ze 2-3 jaar zeg maar het leger ingaan. Dat heeft zoveel stof doen opwaaien. En dan denk je op een moment van Israël is een moderne staat, Messias blijende Joden zijn misschien iets meer geaccepteerd dan 20-30 jaar geleden. Daar zijn zoveel reacties op gekomen, maar zelfs zover dat een antizendingsorganisatie als Yad Leahim, dat is een ultra-orthodoxe organisatie, op hoge poten een brief heeft gestuurd naar de minister van Defensie, want er zouden zendingsactiviteiten in het leger zijn. Ja. Wat voor staartje dit nog gaat krijgen, hebben we geen idee. Maar het geeft wel een beeld van hoe er in Israël, en met name in de religieuze hoek, zeg maar over Messias beleidende Joden wordt.
Ja, want wat betekent dat dan concreet voor zo'n militair? Is dat dan nog direct consequenties?
Niet zozeer voor de militair, maar misschien wel voor die organisatie die die militairen begeleidt voordat ze in dienst gaan. Want dat zien zij als een zendingsorganisatie. En in het verleden zijn er ook wel eens mensen die dus met zo'n organisatie hebben samengewerkt of werken. Die worden dan niet meer opgeroepen als reservist, want dat moet je elk jaar weer doen in Israël. Dus het heeft wel consequenties gehad in het verleden. En wat het nu gaat doen, geen idee, want we hebben wel een heel andere regering in Israël nu, hè?
Ja, dat klopt. Daar gaan we het straks
dus
nog eventjes over hebben.
Het is een heel simpel voorbeeld van niet geaccepteerd zijn.
Ja, David, kun je ook eens een voorbeeld noemen?
Er zijn ook al voorbeelden waar het echt persoonlijke consequenties heeft. Een goede vriend van ons, Ethan Barr, die werkt voor een organisatie die online evangelisatie doet in Israël. Toen bekend werd waar hij woonde, toen werden er in zijn omgeving bij al zijn buren flyers door de bus gedaan met zijn foto erop. Pas op, dit zijn zendelingen. En het is ook een stap verder gegaan. Zijn gezin is bedreigd.
En waar moet ik dan aan denken? Wat voor bedreigingen? Echte doodsbedreigingen?
Ja, nou ja, dus die zijn er inderdaad. Ja.
In zijn geval wel.
Ja, in zijn geval. Maar ruiten? Uitwerpselen zijn tuin ingegooid, ruiten ingegooid. Dus hij is daar om die reden verhuisd naar een hogere verdieping.
Naar de achtste etage.
Dat ze dat niet konden doen.
Ja. Ja. Dat is wel een eind gooien dan. Hè?
Ja. Nee, maar je moet dat dus blijkbaar gewoon accepteren. Dus jij zegt, ja, je kan ook naar de politie stappen. En we leven toch dan in Israël ook in een democratisch land?
Ja, alhoewel wat het lastige is, in bepaalde gevallen zal de politie ingrijpen en er wel degelijk zijn. Maar Messias beleidende Joden staan in Israël eigenlijk altijd 1-0 achter, zelfs onder niet-religieuze Joden, omdat ze als verraders worden gezien. Er heerst de opvatting dat je als Jood eigenlijk alles kan geloven en doen, maar die Jezus als je verlosser aannemen, ontdoet je eigenlijk van je Joods zijn in hun ogen. Terwijl het in onze ogen het meest Joodse is wat je kan doen, de Joodse Messias aannemen. Daardoor staan ze eigenlijk per definitie al 1-0 achter in in zulke situaties.
Ja. Dus zelfs ook in een democratisch land als Israël heeft dat ook consequenties, ook hoe er in het recht naar je gekeken wordt, als het een juridische zaak wordt.
Het gebeurt natuurlijk wel. Hè? Er zijn ook wel voorbeelden bekend van gemeentes en waar dan op een gegeven moment wel een contactverbod zeg maar is voor een bepaalde tijd. Maar de praktijk is heel vaak dat, als we bijvoorbeeld naar de Messias beleidende gemeente in Sederot gaan, die hebben op een gegeven moment heel veel last gehad van mensen van de Yad Leachim.
Die organisatie.
Die anti-zendingsorganisatie vanuit ultra-orthodoxe hoek. Die stonden voor de ingang als er samenkomsten waren. Die stonden standaard 2-3 mensen elke dag, hè, voor het huis van de voorganger. Moet je nagaan. Ze deden niks verkeerd, hè? Ze stonden er alleen maar. Die hebben uiteindelijk wel een contactverbod gehad. Maar op het moment dat dat weer afgelopen is, gaat het gewoon weer door.
Ja, begint het weer van voren aan. Ja, even over die Messias beleidende Joden in Israël. Hè? Over hoeveel mensen spreken we eigenlijk?
Nou ja, het is heel lastig, want ze worden niet geregistreerd. Of in die zin, dus exacte aantallen zijn er niet. Het is ook niet zozeer erkend als een aparte groep. Maar naar schatting zijn er binnen Israël zo ongeveer 30.000. Maar dat is een schatting.
Ja, en dat is flink gegroeid.
Dat is zeker flink gegroeid. Want als je bekijkt vanaf 48, oprichting van de staat Israël, toen waren er maar 23. Een deel daarvan is voor de oprichting van de staat Israël door de Engelsen geëvacueerd naar Engeland toe, hè, omdat ze bang waren voor dat de andere Joodse inwoners zeg maar lastig zouden vallen en omdat ze bang waren dat de Arabieren zouden invallen. Nou, dat laatste is gebeurd. Maar er waren er toen maar 23, maar dat is heel geleidelijk aangegroeid. En zitten we nu tussen de 20 en 30.000.
Ja, nou ja, goed, toch in 70 jaar, toch 30.000, best een behoorlijk aantal. Hoe komt een Jood meestal met het evangelie in aanraking of komt tot de stap om Jezus te gaan accepteren? Want dat is natuurlijk een hele grote stap.
Ja, dat is een enorme stap inderdaad. Ook afhankelijk van hun achtergrond. Seculiere Joden is het wat makkelijker voor dan religieuze Joden. Alleen er is altijd dat vooroordeel. Je moet bedenken, dus ze hebben als volk een heel sterk collectief geheugen waarin eigenlijk christenen gezien worden als vijanden van het Joodse volk. Dus in die stap is voor iedere Jood de stap heel groot. Maar wat we zien als we naar getuigenissen kijken, is dat in elk van die verhalen eigenlijk wel ergens dat zinnetje voorkomt. En toen ben ik de Bijbel gaan lezen. Of dat nu het Oude Testament is, de Tanach, of het Nieuwe Testament. Wat we heel sterk zien, is dat God heel sterk onder zijn volk werkt, juist door het woord heen.
Ja, Jacqueline?
Ja, dat komt. Nou, wij zijn bezig met een boekje te maken met getuigenissen van jonge Israëli's die in de Heer Jezus geloven. En eigenlijk in al die getuigenissen komt dat ook terug. Dat moment dat ze ineens denken van, wauw, dit is in mijn land gebeurd. Dit is mijn Bijbel, dit is mijn volk. Dit is mijn Messias, gelukkig dan ook aan het eind.
De Heilige Geest die dan opeens de ogen verlicht, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar ook gewoon die Bijbel speelt zo'n cruciale rol.
Ja.
En ja, dat is prachtig.
Bij de voorbereiding van deze podcast moest ik heel erg denken aan allerlei gesprekken die ik heb gehad met echt moslims. Hè, die zeggen dat ze te maken hebben met vervolging, uitsluiting. Nou, ik noemde het net al een beetje in mijn inleiding. Dat zie je eigenlijk toch ook bij Joden die Jezus gaan aannemen. Hè, worden geëxcommuniceerd. Dus het heeft ook heel wat consequenties. Hè. Als een Jood zegt van nou, ik ga in Jezus geloven. Ook binnen zijn directe familie. Want we hadden het net over het leger. Dat is een bepaalde van buiten. Maar van binnenuit toch ook?
Ja, dat heeft hele grote consequenties. Voor religieuze Joden is het zo. De familiebanden zijn heel sterk en heel belangrijk. Maar het gaat zelfs nog een stukje verder. Ze leven in zo'n hechte gemeenschap. Alles wordt binnen de gemeenschap gedaan. Dat een leven daarbuiten eigenlijk ook nog eens heel moeilijk voor ze is. Dus die excommunicatie die heeft hele grote praktische gevolgen. Maar ook hele grote psychische gevolgen, omdat ze eigenlijk geen leven buiten die gemeenschap ooit hebben leren kennen, ooit gewend zijn. Dus ze worden echt helemaal dan losgerukt van wat ze altijd, hoe ze zijn opgegroeid.
Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, nou, er zijn natuurlijk ook wel gevallen bekend dat iemand die tot geloof kwam in de Heer Jezus en dan uiteindelijk door zijn familie ook begraven werd.
Begraven werd?
Ja.
Niet fysiek, maar...
Niet fysiek, hè?
Nee. Oké, dus door gewoon...
En er gingen, volgden ook 7 dagen van rouw, zeg maar.
Maar er wordt er een lege kist begraven, moet ik het zo zien?
Er wordt een rouwadvertentie geplaatst in de krant. En die 7 dagen van rouw die gedaan worden als iemand daadwerkelijk overlijdt, die worden dan ook gehouden. Ja.
Zo. Ja. Hebben jullie contact met mensen die dat meemaken?
Ja, zeker. En vaak zijn dat ook nog geheime gelovigen, juist omdat die worsteling, die stap zo groot is om echt de gemeenschap uit te gaan en zich bekend te maken.
Maar ja, als je nog geheim bent, dan weten ze het niet. Dus dan zal dat niet plaatsvinden, toch?
Nee.
Klopt. Vaak weet de directe familie het wel. We hebben bijvoorbeeld contact met een jongeman, laat ik hem voor het gemak Salomon noemen. Van hem weten zijn kinderen het wel. Dus zijn nauwe contacten weten dat hij in de Heer Jezus als Messias gelooft. Maar de rest van de gemeenschap eigenlijk niet.
Nee. Ja. Maar om even terug bij het voorbeeld te blijven van zo'n begrafenis, dat is natuurlijk heel heftig. Maar jij kent iemand die dat ook heeft meegemaakt. Hoe wordt erop gereageerd? Want dat is natuurlijk afschuwelijk.
Ja,
voor zo'n persoon zelf. Hè? Ja. Als jij zeg maar jouw familie, jouw ex communiceert, maar daar zelfs een begrafenis gaat organiseren, een rouwadvertentie plaatst, die je zelf in de krant leest, terwijl je gewoon nog springlevend bent.
Ik heb met hem, met één zo'n jongeman gesproken. Dat is een andere dan die ik net noemde. En hij is een tijd ook de gemeenschap uit geweest. En ik sprak hem vlak voor Pesach. En je moet je voorstellen, Pesach kennen wij als Pasen. Maar het Joodse Pesach is echt een familie wat met een feest wat met de familie wordt gevierd. Waar de familie voorop staat. En ik vroeg hem in die dagen van, joh, mis jij je familie niet? Mis je niet alle gebeurtenissen, alle voorbereidingen nu voor Pesach? En wat hij me vertelde, hij zegt, nee, ik heb de hele Heer Jezus leren kennen. Ik heb de ware betekenis van Pesach leren kennen. En ik heb het paaslam leren kennen, wat voor ons geslacht is. En dat gaat voor mij daar zo ver bovenuit. En natuurlijk heeft hij daar verdriet van. Maar dit stond voor hem daar wel boven. Het kennen van de Heer Jezus als Messias en de rijkdommen die hij daardoor kende, ging daar wel voor hem bovenuit. Ondanks het verdriet wat hij daar natuurlijk wel degelijk van had.
Het is natuurlijk wel een enorm gemis, hè? Ja. Dat je broers, je zussen, je ouders gewoon niet meer ziet.
Want zie je dat er ook wel heel verschillend dan binnen een familie op gereageerd wordt? Of is het vaak wel echt heel collectief dat ze dan iemand uitsluiten?
Vaak gebeurt dat door de hele gemeenschap. Het is niet alleen de familie, maar het is ook de hele gemeenschap. Mm-hmm. Ja. Maar dan heb je het nu echt over de religieuze joden, dus de orthodoxe joden.
Ja. Helpen jullie ook mensen zoals deze Salomon, hè, zoals je hem net noemde, om ook daar hiermee om te gaan? Of is dat dan weer niet jullie terrein?
Dat is voor ons, zeker op afstand hier in Nederland, heel moeilijk. Wat je eigenlijk nodig hebt is gelovigen ter plekke die iemand echt kunnen begeleiden. En die ook eigenlijk die gemeenschap kunnen vervangen. Want dat is natuurlijk het mooie van het lichaam van Christus. Dat er wel degelijk een gemeenschap is, ook van gelovigen. Al is die niet zo als ultra-orthodoxe joden die kennen die gemeenschap. Maar dat ze eigenlijk gaan optrekken samen met andere gelovigen en dat leren kennen. Dus we proberen wel degelijk, als we ze kennen, ze in contact te brengen met lokale gelovigen, maar iemand echt begeleiden met de hulp die hij daar nodig heeft, is op afstand heel, heel moeilijk. Daar heb je eigenlijk gelovigen ter plekke voor nodig.
Ja, want hoe sterk, ja, maar als we het hebben over geloof, is die Messias beleidende gemeenschap in Israël?
In welke zin?
Nou, in spiritueel opzicht, geestelijk opzicht?
Dat is natuurlijk gegroeid. Kijk, toen in 48 er maar 23 waren en dan moet ik even op mijn briefje spieken.
De 30.000 van nu?
Ja, de 30.000 van nu. In het begin was het zo dat de gemeentes die toen, zeg maar, gesticht werden, de voorgangers kwamen vaak uit het buitenland. Inmiddels is dat bijna niet meer het geval. Je hebt bijna alle Messias beleidende gemeentes, daar wordt Hebreeuws gesproken. Je hebt er een aantal waar dan nog wel Russisch of Ethiopisch, Amhaars is het geloof ik, wordt gesproken. En je ziet ook, kijk bijvoorbeeld naar een organisatie als One for Israel, die online, zeg maar, het evangelie in Israël, in het Hebreeuws, verkondigen.
Ja, met allemaal ook video's, met getuigenissen.
Ja, dat is natuurlijk niet voor elke groep geschikt, maar mensen kunnen wel gewoon online, zonder sociale controle, kunnen ze de evangelieboodschappen horen. Nou, dat was er 20, 30 jaar geleden helemaal niet. Ze leefden meer in hun eigen gemeenschapje van Messiaanse Joden. En inmiddels is er ook een Israel College of the Bible, waar dus ook in het Hebreeuws les wordt gegeven. Daar komen ook voorgangers bij elkaar, die elkaar, zeg maar, onderwijzen, voeden, steunen. Want je moet ook leren, hè, om een gemeente te leiden.
Ja.
Ik bedoel,
wat heel mooi is op die bijbelschool, is dat daar niet alleen Joodse voorgangers komen, maar ook Arabische voorgangers. Ja. Dus dat die wel degelijk die eenheid ook op die plekken ervaren.
Daar kan het wel, hè?
Want hoeveel gemeentes heb je eigenlijk? Enig idee in Israël, een Messias beleidende gemeente?
Ze schatten rond de 300.
Ah, ja.
Maar het is weer een schatting.
Ja.
En ze weten natuurlijk niet helemaal wat er ook thuis nog gebeurt en zo, maar rond de 300. Ja, dus dat is best wel veel. Ja.
Dus in die zin zie ik wel degelijk een groep van volwassen gelovigen geworteld, die waar gemeenten, zelfstandige gemeentes die groeien, waarvan ook het evangelie wordt gebracht. Wat wel een zorgenpunt is denk ik de jongere generatie. Er zijn pas onderzoeken geweest, als ze in dienst gaan, dan hebben ze eigenlijk nog in zo'n messiaanse bubbel geleefd, noem ik het maar even, met zo weinig van de buitenwereld, dat die diensttijd voor hen heel moeilijk is. Volgens dat onderzoek haakt 1/3 van de messiaanse jongeren af tijdens hun diensttijd, zegt het geloof. Vaarwel.
En dan helemaal ook, of vallen ze dan weer terug op een orthodoxe?
Nee, niet orthodox. Vaak is het helemaal seculier, een afhaken. Ja. Ze hebben gewoon nooit geleerd om echt naar anderen toe te gaan staan voor de Heer Jezus en voor hun geloof. Ja, dat is iets wat ze niet echt geleerd hebben.
Dus dat is iets heel moeilijks voor de gemeenschap, waar ook gelukkig organisaties zijn die in het gat springen en jongeren proberen daarop voor te bereiden.
Ik net noemde, zo'n organisatie als NatZor, die dat dan heel bewust doet voor Messias beleidende joden die zeg maar in dienst gaan. Zo van, jongens, dit staat jullie te wachten. Die en die mensen komen jullie tegen. Dit zijn de vragen die jullie eventueel kunnen krijgen. En ze daar ook echt op voorbereiden.
Ja, dus meer dat stukje apologetiek ook. Ja, van de verdediging van het geloof.
Ja.
Ik wil nog even terug naar wat jij net noemde. Ook over het contact met mensen die binnen die Joodse gemeenschap, die orthodoxe Joodse gemeenschap, geheim gelovig zijn. Dat lijkt me ook heel erg eenzaam. Het is natuurlijk heel erg eenzaam om uit die gemeenschap te worden gestoten. Maar ook lijkt me ook vreselijk eenzaam om met een soort geheim rond te lopen. Ja. Wat je met je directe geliefde niet kan delen.
Nee, en ik denk dat dat juist gelovigen zijn die heel hard ons gebed nodig hebben. Sommigen proberen het wel bekend te maken, maar die ervaren ook de consequenties daarvan. Er is een jongeman die ik ken die dat wel probeert bekend te maken. En sinds die dat heeft gedaan, moet hij dagelijks in gesprek met een rabbijn die speciaal getraind is als deprogrammeur, die eigenlijk op hem inpraat om zijn geloof van wel te zeggen. Die hem probeert aan te tonen waarom het Nieuwe Testament ongeldig is, onbetrouwbaar. Dus die met heel veel aanvallen te maken hebben in die zin.
En kun je dat niet weigeren? Democratisch land Israël zou je zeggen.
In zijn geval niet, want hij moet ook ergens wonen. Hij heeft geen plek waar hij naartoe kan.
Dus dan moet je ook een beetje pragmatisch zijn, zeg maar. Want als je dat weigert, dan zou je geen woning hebben.
Dat zou wel kunnen, maar de stap vanuit een zeg maar ultra-orthodoxe gemeenschap naar de Israëlische samenleving, die is groot.
Ja. Maar wat een verhaal, joh. Maar hoe gaat hij daar hiermee om?
Zijn getuigenis is heel mooi. Hij vertelde, die deprogrammeur die is bezig hem aan te tonen waarom het Nieuwe Testament onbetrouwbaar is. Maar hij vertelde ons van, weet je, ik heb een geheim. Ik geloof niet in de Heer Jezus op basis van het Nieuwe Testament, maar op basis van het Oude Testament. Op basis van de profetieën in de Tenach gelooft hij op basis van de Heer Jezus. En op die manier houdt hij zijn geloof vast. Maar het is wel degelijk een worsteling voor hem hoe daarmee om te gaan.
En nu heb je iemand die het dan al wel gezegd heeft. Maar je kent ook mensen die het echt tegen niemand vertellen. En het alleen bijvoorbeeld aan jullie vertellen, omdat ze contact hebben met jullie.
Klopt. Of het inderdaad, zoals ik noemde, aan een hele kleine kring vertellen, zoals hun kinderen. Ja. En waarmee het enige contact met andere gelovigen in het geheim moet plaatsvinden.
Ja. Wat adviseren jullie eigenlijk ook deze christenen? Want er zit een bepaald spanningsveld. Hè? Aan de ene kant lezen we in de Bijbel dat als je Jezus leert kennen, dan krijg je met vervolging te maken. Daar hangt natuurlijk een prijs aan. Dus ja, kom er mee naar buiten. Aan de andere kant, is het ook wel heel makkelijk gezegd als je zelf in een veilige, comfortabele positie zit vanuit Nederland. Hoe gaan jullie daarmee om? Adviseren jullie daar mensen in of niet?
Nou, wij adviseren daar mensen niet in, maar wat je bijvoorbeeld van de voorganger van de Messiaanse gemeente in Cederot hoort, die zegt ook van in de handelingentijd was het al niet anders. Ja. Wij hebben met vervolgingen te dealen.
Ja, het is gewoon part of the deal van het christen zijn.
Ja, we zijn geen helden, zegt hij. We zijn ook heus wel eens bang, maar uiteindelijk moeten we het bij de Heere God brengen en that's it.
Ja. En hoe, is er ook wel begrip onderling, hè, onder Messias beleidende Joden, waarbij de ene het wel openlijk zegt en met heel veel gedoe te maken heeft, terwijl een ander het gewoon voor zichzelf houdt en dan misschien gewoon zonder problemen.
Proberen we waar het kan in contact te brengen met, dus wat ik zei, met broeders en zusters ter plekke, met andere Messiaanse gelovigen die wel in die vrijheid leven. En wat ik juist zie is dat die heel erg proberen hen te begeleiden en te kijken hoe zij hem kunnen adviseren. Want zij zitten in een situatie waarin ze veel beter advies kunnen geven. Ze kennen de situatie van het land, ze kennen de gemeenschappen. Dus dat advies laten we ook veel meer aan hen over. En dat begrip is er wel degelijk. Ze kijken vooral, denk ik, heel goed hoe ze die broeders en zuster kunnen begeleiden daarin.
Ja, David, jullie willen als organisatie ook het evangelie brengen onder Joden. Bijbel verspreiden. Dat lijkt me geen gemakkelijke opdracht, want daar zitten ze niet op te wachten, het Joodse volk. Dat hebben we net gehoord. Hoe doen jullie dat?
Ja, wat we eigenlijk altijd doen, we vinden het heel belangrijk om persoonlijk met mensen één op één in gesprek te gaan. Om ze ook dat ze kunnen merken dat we hen van harte lief hebben en het ook met de juiste bewoordingen kunnen brengen. En soms merken we daardoor enorme openheid. Die is er ook onder het Joodse volk. Mensen die inderdaad nieuwsgierig zijn en graag dat Nieuwe Testament of die Bijbel aannemen. Maar er is inderdaad ook wel weerstand waar je soms mee te maken hebt.
Want hoe doen jullie dat concreet? Dan ga je naar Israël, dan ga je op een plein staan en spreek je mensen aan.
We gaan eigenlijk heel eenvoudig, 2 aan 2, met een rugzak op, met bijbels, gewoon in onze eigen normale kleren, mensen op straat aanspreken. In Israël is dat heel makkelijk op straat. Mensen aanspreken hoef je niet op zoek naar Joodse mensen.
Nee.
In het buitenland wel, in andere landen. In New York kan het met een boekentafel bijvoorbeeld waar mensen naartoe komen. Maar het belangrijkste vinden we dat we echt persoonlijk het ze aanbieden. Dat ze ook zelf kunnen merken waar ze staan, wat hen bezighoudt. En eigenlijk proberen die vooroordelen over de Bijbel, over het Nieuwe Testament weg te nemen en ze daarop te wijzen in liefde.
Ja, ze houden niet van zending, hè? Vertelden jullie net ook al wel. Dus als ze dan horen dat jij een Bijbel wil aanbieden, hoe wordt daar dan op gereageerd?
Ik denk dat het heel sterk afhangt van een achtergrond. Wat ik zei, de één reageert er positief. Of als ik zeg van, joh, ik kom hier naar liefde en dankbaarheid dit geschenk brengen. Maar we maken ook mee dat er negatief op wordt gereageerd. Dat er naar je wordt gespuugd, dat er wordt gedreigd.
Dat heb je zelf ook meegemaakt.
Ja, zijn dingen die gebeuren. Incidenteel gelukkig, maar ze gebeuren wel degelijk, ja.
Kun je concreet zo'n situatie beschrijven waarin je dat hebt meegemaakt?
Nou, inderdaad, dat ik een man het Nieuwe Testament aanbood en die naar me spuugde en me toewenste dat ik naar de hel zou gaan.
Dat is heftig.
En boos wegliep. Ja, tegelijkertijd vind ik... Ja,
je reageert er redelijk nuchter op, maar ja, als je daar staat lijkt me dat best wel...
Dat is heftig om mee te maken. En tegelijkertijd weet ik dat de vijandigheid niet tegen mij is gericht, maar dat ik daar sta om de Heer Jezus te brengen. Dus dat het tegen hem is gericht. En dat ik ook weet, ik sta daar voor het evangelie en ik weet dat er broeders en zusters zijn die dagelijks met deze dingen te maken hebben. Dus voor mij dan, die ene keer dat gebeurt, is voor mij eigenlijk dat ik denk van ja, wat is dat voor mij voor vervolging?
Ja.
En vaak geeft God ook daarna ook weer een enorme bemoediging.
Ja, juist bij deze man, bij dit voorbeeld wat ik noemde, binnen 5 minuten sprak ik de volgende man en die heel dankbaar was voor het geschenk wat ik hem aanbood en die me toewenste dat God me zou zegenen. Binnen 5 minuten naar de hel verwenst en gewenst dat God me zou zegenen. Dus dan zie je ook wel weer bemoedigingen op terugkomen.
Ja, heel mooi. Maar ik kan me voorstellen dat als je iets overkomt, hè, dat je gewoon naar de hel verwenst wordt of in je gezicht wordt gespuugd, dat je ook gewoon heel erg boos wordt. Of heb je er helemaal geen last van?
Nee, ik word er niet boos van, want ik zie dat er een nood is onder deze mensen, die er onder iedereen is die de Jezus niet kent als zijn verlosser. En dat zij geen vijanden van mij zijn, maar dat ik hen in de eerste plaats mag wijzen op de Heer Jezus. En dat het me in die zin meer... Het doet me verdriet als ze dat afwijzen. Maar wat mijn collega heeft bijvoorbeeld een tijd in New York gewerkt. Wat hij daar heeft meegemaakt is... Daar is een hele grote ultra-orthodoxe gemeenschap. En hij stond daar met een boekentafel met bijbels in verschillende talen. Waar die tafel wordt omgegooid en bijbels worden meegenomen. Maar dan vinden we het juist belangrijk om er ook te blijven staan. Dat we laten zien dat we dat soort dingen niet uit de weg gaan, maar waarvoor we daar staan. En dat is wat ons vasthoudt om door te gaan.
Nou, veel nieuwe dingen gehoord. Ik denk heel goed dat dit onder de aandacht komt. Wat zijn nou, wat jullie betreft, het belangrijkste gebedspunt als we het hebben over Messias blijdende Joden in Israël?
Nou, ik sprak dus 2 weken terug ongeveer met Micha Biener. En hij is de voorganger van de Messias Blijdende gemeente in Sederot. En ik vroeg hem aan, ik zeg, als we nou voor jou moeten bidden, waar moeten we dan voor bidden? Voor jullie, voor de gemeente, voor de Messias Blijdende Joden in Israël. En hij zei dat we gaan staan voor de Heer Jezus. Dat we een beetje uit onze schulp kruipen. En dat we op een goede manier gaan getuigen en niet in onze Messiaanse bubbel blijven.
Ja.
En wat hij er ook bij zei, en dat vond ik wel heel lief, is dat onze situatie is niet te vergelijken met heel veel andere vervolgde christenen in de wereld. Hij zegt maar, we hebben onze broeders en zusters buiten Israël zo nodig. Met gebed, maar ook op alle andere mogelijke manieren van steun kunnen we ze gebruiken. Dus vergeet ons niet.
En wat misschien een mooie aanvulling is die ik nog mag doen. Ik moet denken aan wat voorgangers zeggen die er zelf ook op uitgaan om het evangelie te brengen. We hebben het in deze podcast heel veel over de religieuze Joden gehad en over vervolging. Maar dat moet ons niet bewegen tot een aanval op hen, in welke manier, welke opzicht dan ook. Ik denk dat het ons juist moet bewegen, en dat getuigen onze Messias beleidende broeders en zusters ook, moet aanzetten tot een liefde voor hen, tot een nood die er is, om ook te bidden voor degene die vervolgen. Om juist te bidden dat het evangelie mag uitgaan en we hen juist ook lief mogen hebben.
Absoluut.
Nou, heel mooi denk ik om hiermee ook deze podcast af te sluiten. David van Wijk, Jacqueline Loonman, allebei hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ja, dit was het voor deze week. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Graag tot dan.
Als deze podcast je aanspreekt, luister dan ook eens naar De Spiegel. Een podcast met korte prikkelende columns met daarin lessen van vervolgde christenen voor het leven van alle dag. Ga naar sdok.nl/podcast of naar je favoriete podcast app.